Gemeente namens de kerkraad deel ik u nog mee dat er deze week huisbezoek gedaan zal worden. Zo de heren wil op woensdagavond bij Dries Knapen en bij de familie Looy, beide in de Sint-Joris-Doelstraat. En donderdagavond bij Marion Zoetewij en bij de familie van de Boom, beide in Dirksland. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 68 en daarvan het 16e vers. Gij koninkrijken zingt Gods lof. Psalm 68 vers 16. We lezen het woord des Heren uit het boek Openbaring, het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 13. Openbaring 3, vers 1 tot en met 13. En na de schriftlezing zingen we Psalm 93, het vierde vers. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Openbaring 3, vers 1 tot 13 en daarna Psalm 93, vers 4. En schreef aan de engel der gemeente die te Sardis is. Dit zegt die de zeven geesten Gods heeft en de zeven sterren. Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt, dat gij leeft. En gij zijt dood, zijt wakende en versterk het overige dat sterven zou, want ik heb uw werken niet vol gevonden voor God. Gedenk dan hoe gij het ontvangen en gehoord hebt en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet waakt, zo zal ik over u komen als een dief en gij zult niet weten op wat uren ik over u komen zal. Doch gij hebt enige weinige namen ook de Sardes die hun klederen niet bevlekt hebben. En zij zullen met mij wandelen in witte klederen overmits zij het waardig zijn. Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen. En ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens. En ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. En schrijf aan de engel der gemeente die in Philadelphia is. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand sluit en hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken. Zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven en niemand kan die sluiten. Want gij hebt kleine kracht en gij hebt mijn woord bewaard en hebt mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef u enigen uit de synagoge des Satans, dergene die zeggen dat ze Joden zijn en zijn het niet, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij zullen komen en aanbidden voor uw voeten en bekennen dat ik u lief heb. Omdat gij het woord mijner leidzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen. Zie, ik kom haastelijk. Houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Die overwint, ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel mijns Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan. En ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, namelijk het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel van mijn God afdaalt, en ook mijn nieuwe naam. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Ons belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in iedereen zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, we hebben u een en andermaal samen stilgestaan bij wat wij samengevat vinden in onze Heidelbergse catechismus in de vraag en antwoord 58 in zondag 22, waar van het 12e geloofsartikel, het 12e van de 12 artikelen, een verklaring gegeven wordt. Dus over het eeuwige leven. We hebben daar een paar maal met elkaar bij stilgestaan en het woord des Heren opgeslagen, om te zien wat het woord des Heren over dat eeuwige leven, over dat eeuwig zalig leven zegt. En vanavond willen we nogmaals bij dit gedeelte van onze catechismus stilstaan. En daartoe lees ik u deze 58ste vraag met het antwoord nogmaals. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? Dat na de maal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in geen mensen hart opgeklommen is, en dat om God daarin eeuwiglijk te prijzen. Wij willen samen God zegen bidden. Heere, genadig en barmhartig God, uw aangezicht willen wij zoeken in dit ogenblik, als wij opnieuw vergaderd zijn in uw huis en als wij opnieuw gereed zijn om uw goddelijk woord te beluisteren. Maar wij zoeken eerst uw aangezicht, Heere. En daarmee willen wij doen wat gij zelf ons gezegd hebt in uw woord. Immers, gij hebt het ons toegeroepen en we vinden dat in de schriften op meer dan één plaats, dat wij onze noden en onze behoeften aan u de Heere zouden bekendmaken. Laat al uw begeerten met bidden en smeken onder dankzegging bekend worden bij God. Zo lezen wij onder andere, dat is toch ook niet de enige plaats in het woord waar dat zo gezegd wordt. Dat hebt gij toch op vele plaatsen met deze of dergelijke woorden laten vastleggen, opdat wij zouden toegaan tot de troon der genade, om daar geholpen te worden en barmhartigheid te verkrijgen. Heren, dat past ons in alle omstandigheden van ons leven, want we kunnen uit onszelf niets. We zijn volledig afhankelijk van u en helemaal op u en op uw hulp en bijstand aangewezen. Het past ons ook om dit te doen als wij als gemeente vergaderd zijn in uw huis. Uw aangezicht zoeken, Heren, en u voorleggen wat wij van u begeren en vragen. Onze noden u bekendmaken, onze beden u bekendmaken. Maar Heren, hoe zullen we dat doen? Wij zijn mensen die van nature het bidden niet bij macht te zijn te doen. Wij kunnen niet bidden zoals het behoort. Wij weten niet te bidden zoals het behoort. Dat zegt uw woord ook. We zijn mensen die misschien wel woorden kunnen vinden en misschien wel zinnen kunnen maken en met onze lippen en met onze mond ons wel tot u kunnen wenden, maar wie kan uit zichzelf zijn hart erin leggen? Wie kan zijn nood zo kennen, Heren, dat hij waarlijk zijn hart voor u kan uitstorten? Wie heeft die mogelijkheid uit zichzelf? Wij kunnen niet bidden. En zoals we dat dan wel eens zeggen, heren, wij zijn biddeloze bidders. Laten we dat ook beseffen, opdat we waarlijk ook kennen mogen die begeerte naar de hulp van de geest der gebeden, die met onuitsprekelijke zuchtingen voor en in al Gods kinderen bidt. Opdat Hij ons zal leren bidden en opdat Hij met ons mee zal bidden en ons voor zal bidden. En opdat door zijn gebedsonderwijs en door zijn zuchtingen wij ook waarlijk in oprechtheid voor uw aangezicht kunnen treden. Onze nood recht en grondig kennen en waarachtig vertrouwen ook, Heere, op uw woord en toezegging dat Gij diegene die zich in de naam van de Heere Jezus Christus tot u wenden, ook niet leeg zult terugzenden. O Heere, dan moeten wij veel leren, zullen wij werkelijk op een u welbehagelijke manier voor uw aangezicht treden. Dan moeten we veel leren. En dan zal het aan onze kant altijd nog met zoveel gebrek en met zoveel tekort zijn, dat als u daarnaar zoudt doen en ons daar dienovereenkomstig zoudt behandelen, dan konden we niet op verhoring rekenen. Als we dan nu van u willen bidden om uw zegen over de woordverkondiging, uw zegen over de prediking, als we van u willen bidden, Heere, om uw zegen, zodat uw woord ons bij zal blijven en opdat uw woord ingang zal vinden in ons verstand en in ons hart, als we dan van u bidden om een gezegende kerkdienst waarin niets ons zal storen en waarin uw woord voorspoedig zal mogen worden uitgedragen en in zijn loop niet worden gestuit, als wij u bidden om zoveel andere dingen meer, Heere, voor ons hier en voor uw ganse kerk, ach, dan hebt u alle recht, dan hebt u alle reden om ons gebed gehoor te ontzeggen en ons geen toegang te verlenen tot de troon uw genade. Als wij audiëntie vragen, Heere, dan kunt u ons terugsturen, want wij zijn onrein, vuil, verdorven. We hebben een hart dat van u afgeweken is en ons leven getuigt in elk opzicht tegen ons. In de kerkdienst 's morgens luisteren we naar uw wet en 's avonds belijden we ons geloof, maar uw wet stelt ons keer op keer schuldig en wijst de verdorvenheid van ons bestaan aan. En ons geloof belijden, Heer, het is vaak ook niet meer dan lippentaal. En daarom, als het van ons moest komen en als wij pas dan verhoring kregen, als wij geschikt waren, waardigheid bezaten, verdiensten hadden, geloof konden oefenen, Heer, dan was het voor altijd kwijt. Maar nu doet u het toch niet om onzentwil. En u blijft toch ook niet geweken vanwege onze zonde. U blijft toch niet ver, ook al zijn wij onwaardige schepselen. Daar is toch een borg en middelaar. Daar is toch één die de weg ontsloten heeft. Niet alleen de weg voor zondaren tot u, maar ook de weg voor uw zegeningen en voor uw gunst bewijzen naar zo'n zondaar. Er is er één die de weg ontsloten heeft, waardoor u toch ook gedenken kunt aan zondige schepselen die op u hopen en die om uw gunst en ontferming smeken. En de Heere Jezus heeft het toch gezegd: al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. Heere, in zijn naam komen we dan tot u. En op zijn volbrachte werk mogen we een beroep doen en u bidden: zie ons aan in hem, versmaad hem die gij zalven liet, toch niet, o God. En wilt gij ons om zijnentwil een genadig en een gunstig ontfermer zijn? Wilt gij ons gehoor geven? Wilt gij op ons neerzien in genade? En wil de vorst der duisternis, die werkzaam is, ook altijd in uw huis, vanavond aan banden leggen, opdat hij niets kan doen wat uw woord zou kunnen tegenhouden en wat onze aandacht zou kunnen afleiden. Als we vanavond dan nogmaals met elkaar over datgene wat uw woord ons openbaart over het eeuwig zalig leven mogen gaan nadenken. En dan in bijzondere zin de vraag mogen gaan beantwoorden vanuit uw woord wie straks de deelgenoten van dat eeuwige leven zullen zijn. Heren, dan hebben we daarbij nodig om niet alleen door uw geest ook geleid te worden in de opening van de schriften en in de overdenking van uw woord, maar dan hebben we daarbij nodig dat werk van uw heilige geest in onze harten. Want heren, van nature zijn wij niet op weg naar die hemel en naar uw zaligheid. En zoals een mens is, zoals hij geboren is, zo zal hij er ook niet komen. Dan blijft die poort des hemels dicht. En dan zullen we ergens anders, dat is in de buitenste duisternis, terechtkomen. Dus moet er bekering zijn. Dus moet de hemel in ons hart komen. Dus moeten wij hier op aarde, terwijl het heden der genade is, u als het allerhoogst en eeuwig goed leren nodig hebben en vinden. Dus moet daar nog zoveel gebeuren, heren, in het leven van een onbekeerd mens. En dus moet er ook nog zoveel gebeuren in het leven van uw kinderen, om meer en meer voor en toebereid te worden op die zaligheid die wacht, opdat ze zichzelf meer en meer zouden oefenen in de verborgenheden des geloofs en der godzaligheid, en opdat ze zichzelf ook meer en meer zouden reinigen van alle besmetting des vleeses en des geestes. Heren, o wat hebben we dan nodig dat u en in de prediking van vanavond, en ook als wij dit kerkgebouw gaan verlaten en als wij met uw woord naar onze huizen en naar ons werk morgen terugkeren, wat hebben we dan nodig dat u zelf ons door uw geest in beslag en in bezit neemt en dat u ons die dingen wilt leren die onmisbaar zijn. Om niet alleen de vraag in het algemeen te kunnen beantwoorden wie gaan er straks naar de hemel, maar om ook die nog veel persoonlijker vraag eerlijk onder ogen te kunnen zien. Of wij daarbij zullen zijn. Of dat onze toekomst zal zijn. Of dat wij gevonden mogen worden onder die gemeente van gezaligden die eeuwig u zullen mogen dienen in uw heilige tempel. Heren, daar gaat het ten diepste om. Geef dat we zo mogen luisteren naar uw woord en dat we zo genade mogen ontvangen om ook eerlijk onze ziel aan te spreken en te laten aanspreken. En als onze conclusie op de grond van de schriften dan moet zijn dat het met ons niet goed staat, Heere, leer ons dan haast maken om onze levenswil. Maar als we dan grond mogen hebben om te hopen en te geloven dat wij in zijn dag, de dag van Christus, niet beschaamd zullen worden, Heere, leer ons dan onze roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende zullen we nimmer meer struikelen. En dat doende zal ons ook rijkelijk toegang verleend worden. Heren, wij bidden van u, leid ons dan in de overdenking van uw woord en geef ons uw onmisbare zegen. Als wij van u bidden, heren, niet alleen een zegen over de verkondiging van uw woord voor ons hier in dit kerkgebouw, maar ook voor hen die met ons meeluisteren, die niet naar de kerk konden, waardoor dan ook. Heren, we dragen in bijzonder onze zieken aan u op en we denken aan onze ouden, aan hen die aan de avond van het leven gekomen zijn en wier levensavond misschien ook wel moeilijk geworden is en eenzaam en met vele teleurstellingen. Heren, wees gij hen bijzonder ook een God van genade. Maar we denken niet alleen aan onze ouden, Heren, we dragen in bijzonder ook aan onze, we dragen ook onze jongeren, onze kinderen aan u op. Het is ook voor onze kinderen toch zo nodig en voor onze opgroeiende jeugd is het al even zeer nodig om u de Heren tot hun deel te hebben en om u te vinden, Heren. Wie mij vindt, zo zegt ge zelf, die vindt het leven. Dan kan de wereld een hoop beloven en het aardse leven kan heel veel voorspiegelen, maar de wereld kan het leven niet geven, het waarachtige leven en het waarachtige geluk en de zaligheid en de aarde met al de rijkdommen van de aarde. De aarde kan ons ook dat leven niet geven, we verkijken ons erop, Heren. En u weet dat, leer het ons en leer ons dan ook dat ene nodige, dat ene dat waarde heeft en houdt en eeuwig hebben zal, zoeken en gun ons geen rust. En geef dat we onszelf al even min rust gunnen, voordat we dat gevonden hebben. Heren, werk dat ook in jonge levens door uw geest. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk, breid uw rijk uit, bekwaam uw knechten. Wilt gij zegenen, Heren, al de arbeid in dienst van het evangelie, ver weg en dichtbij? Wilt gij de zendingsarbeid gedenken, het woord zegenen onder de heidenen, het woord zegenen onder Israël, het woord zegenen waar het ook gebracht wordt, en laat het alles dienstbaar mogen zijn, Heren, aan de komst van uw Godsrijk. Dat straks de aarde zal vervullen, maar dat nu nog in voorbereiding is en dat nu ook hevig aangevochten wordt. Wilt gij voortgaan met uw werk en laat het door niets en door niemand verhinderen, Heren. Zo leggen wij onze noden voor u neer. Wij bidden u tevens dat ge genadig vergeven wilt al onze zonden. En dat u verzoening wil doen over alle ongerechtigheid aan onze kant. En dat alleen om de verdiensten van Christus. Amen. Wij zullen nu zingen uit de 145ste psalm, het tweede en het vierde vers. 145, vers 2. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, en al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. Gemeente, wij willen dan nogmaals met elkaar luisteren naar de openbaring Gods omtrent het eeuwige leven. En dan met name vanavond deze vraag beantwoorden in het licht van Gods eigen woord. Wie gaan er dan straks naar de hemel? Wie zullen daar gevonden worden in die zaligheid? Wie is het voorrecht gegund om straks de Heere te zien van aangezicht tot aangezicht? Tot wie zal het gezegd worden, gaat in de vreugde uws Heeren? Tot wie zal het gezegd worden, komt gij gezegenden mijns vaders en beërft dat koninkrijk dat u weggelegd is van voor de grondlegging der wereld? Dat is natuurlijk geen onbelangrijke vraag, gemeente. Als we met elkaar in 3 zondagen hebben stilgestaan bij wat de Heere ons over dat eeuwige leven zegt, en als wij verschillende van de rijkdommen en van de heerlijkheden van dat hemelleven in Gods woord hebben aangeduid gevonden, als er dingen genoemd worden die ons begrip verre te boven gaan, maar waarvan we toch in ieder geval zeker zijn dat zij groot en heerlijk zijn, zoals dit antwoord in onze catechismus daarvan zegt, dat het in geen hart van een mens is opgeklommen, en dat geen oog het heeft gezien en dat geen oor het heeft gehoord, die volkomen zaligheid, als alle tranen van de ogen afgewist worden, en als er geen rouw en geen droefheid en geen gekrijt meer zal zijn, maar als, naar een ander woord van de schrift, daar verzadiging van vreugde zal worden genoten, dan is het toch een uiterst belangrijke vraag: wie zullen daar de deelgenoten van zijn? En nog meer toegespitst naar ons eigen hart en leven toe, zullen wij daar de deelgenoten van zijn? Wel nu, op die vraag kan ook alleen Gods woord antwoord geven. Bij het beantwoorden van die vraag moeten wij niet te raden gaan met onze eigen gedachten, en moeten wij niet onze eigen berekeningen of becijferingen volgen. Alleen God heeft het recht om deze vraag te beantwoorden, zoals hij ook alleen de andere vragen kon beantwoorden. En nu zijn er in de Bijbel van die gedeelten die ons op die vraag ook een niet onzeker geluid laten horen. Ik geef u vanavond 4 antwoorden op de vraag: wie gaan er naar de hemel? En de meeste antwoorden vloeien, net als bij de vorige prediking over het hemelleven, voort uit het boek Openbaring. Het eerste antwoord op de vraag wie gaan er naar de hemel vindt u in een aantal teksten in het boek Openbaring die ik met u zal gaan lezen. Ik denk aan Openbaring 20, daarvan de versen 12 en 15. Openbaring 20, het 12e en het 15e vers. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. En de boeken werden geopend. En een ander boek werd geopend dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was naar hun werken. En vers 15, en zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Een andere tekst die ik u lezen wil is in Openbaring 21, vers 27, het laatste vers van Openbaring 21. Dan gaat het over dat nieuwe Jeruzalem dat uit God neerdaalt, uit de hemel. En in haar zal niet inkomen iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugens spreekt, maar die geschreven zijn in het boek des levens des lams. Zelfde gedachte dus als in Openbaring 20. Wie, en dat is mijn eerste antwoord dus op grond van de schrift, wie gaan er straks naar de hemel? Degenen wier namen geschreven zijn in het boek des levens. En wat is dat dan voor een boek? Dat boek des levens, des lams. Ik lees u nog een woord uit Openbaring, nu uit Openbaring 17, het 8e vers. Openbaring 17, het 8e vers. Het beest dat gij gezien hebt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en ten verderve gaan, en die op de aarde wonen zullen verwonderd zijn, welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld. Daar gaat het mij om, niet om de rest van die woorden van dat vers, maar dat boek des levens, dat is dus een boek dat geschreven is van de grondlegging der wereld. En in dat boek, dat zeer oud is, dat in de eeuwigheid geschreven is, daar staan namen. Nou, u weet het nu wel. Wie gaan er naar de hemel? Anders gezegd en met andere woorden en niet minder bijbelse woorden gezegd, naar de hemel gaan diegenen die van eeuwigheid uitverkoren zijn. Van de grondlegging der wereld. Nou, zulke woorden gebruikt apostel Paulus ook als hij in dit eerste hoofdstuk van de Efezebrief over de verkiezing spreekt. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld. Daar is dus, en zo stelt ons dat laatste Bijbelboek Openbaring voor, daar is een boekrol... waarin de namen van Gods verkorenen staan. Allemaal. Allen die God van eeuwigheid gekend heeft en die hij van eeuwigheid heeft lief gehad. Al hun namen staan in dat boek. De ganse menigte van hen die straks zullen vormen de scharen die niemand tellen kan. Maar hij, de God der verkiezing, heeft ze geteld. En hij heeft hun namen, al hun namen, vastgelegd. En zij, wier namen in dat boek staan, zij die uitverkoren zijn in Christus voor de grondlegging der wereld, zij zijn de erfgenamen des hemels. Verwondert u die taal en verwart u die taal misschien? Dat is niet nodig. Dat is niet nodig om door deze woorden en door dit antwoord op de vraag wie er naar de hemel gaan verward te raken, want het is een Bijbels antwoord. Alleen verkoren zondaren, niemand meer en niemand minder. En wat leert ons dat dan in de praktijk? Dat het niet beslissend is of wij hier op aarde in een kerkelijk register staan ingeschreven. Dat het niet beslissend is of wij door doop of door belijdenis bij een kerk op aarde behoren. Maar beslissend is of onze namen in dat boek des levens staan. En daar kunnen we niks aan doen, daar kunnen wij niets aan doen. Dat heeft God vrijmachtig beschikt en beslist. Wie wel en wie niet de erfgenamen van zijn genade zouden zijn. Dat betekent dan dat als zij straks binnenkomen in die gouden Godstad, er niemand van al die scharen die niemand tellen kan, zal zijn die zichzelf de eer gaat toeschrijven. Niemand. Niemand zal iets toeschrijven aan zijn eigen werk, aan zijn eigen ijver, aan zijn eigen gehoorzaamheid, aan zijn eigen keus, aan zijn eigen wilsbeslissing, aan zijn keus om Jezus aan te nemen. Er zal er niet één zijn die daar zulke taal gebruikt. Want ze zijn er alleen omdat God hen van eeuwigheid heeft lief gehad. En als ze spreken, en als ze zingen, en als ze danken, dan is dat ten diepste voor dat eeuwig welbehagen, dat op hen heeft willen neerzien, en dat zich tot zulken heeft willen wenden, en waar God zulken heeft willen liefhebben. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Want waarom zijn ze daar? Niet vanwege hun vroomheid, niet vanwege hun kerkelijke trouw, niet vanwege hun inspanning, niet vanwege wat ze dan ook zijn geweest. En wat ze dan ook hebben gedaan, en hoe vast ze ook hebben gestaan in het geloof, en hoezeer ze zich ook hebben laten aanraden door het woord des Heren om de Heren te zoeken en te vrezen, niet om enig goed in ons. Waarom zijn ze daar? Omdat God van eeuwigheid besloot dat hij hen daar hebben wilde. En omdat God van eeuwigheid hen aan zijn Zoon gegeven heeft, uitverkoren in hem. Zulken komen daar. Maar gemeente, dat is niet het enige antwoord dat ik u geef. Ik zei u dat ik u vier antwoorden wil geven, en het tweede antwoord vinden wij ook in het boek Openbaring, in hoofdstuk 7. Dat is een gedeelte waar we al eens eerder naar gekeken hebben in deze serie preken. Het tweede gedeelte van hoofdstuk 7 spreekt ons van die schare die Johannes ziet staan voor de troon en voor het lam, bekleed met lange witte klederen en palmtakken in hun handen. En dan wordt aan Johannes gevraagd wie dat zijn. En dan geeft die engel daar antwoord op in vers 14... Deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En dan kom ik bij het tweede antwoord op de vraag wie er straks deelgenoten van de zaligheid zijn. En zij hebben hun lange klederen gewassen. En hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed van het lam. Dus als u weten wilt wie er straks de hemelingen zullen zijn, dan zegt het woord van God dat ze zijn diegenen die hun lange witte klederen wit gemaakt hebben in het bloed van het lam. Nou, dat is beeldspraak, dat snapt u. Dat betekent niets minder dan dat ze hebben leren geloven in het bloed van Christus tot verzoening van hun zonden. Daarom zijn zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. Het zijn dus diegenen die in de hemel gekomen zijn, dankzij, en nu heb ik het niet meer over de verkiezing, niet meer over dat ingeschreven zijn van hun namen in het boek des levens des lams, maar het zijn diegenen die in de hemel gekomen zijn dankzij het verzoenend werk en het verlossend werk van de Heere Jezus Christus. Dat allereerst, want het gaat hier over het bloed van het lam. En dat bloed van het lam was voor hen gestort. Dat bloed van het lam, dat was hun aangeboden. En tot dat bloed van het lam zijn zij tijdens hun leven op aarde genodigd. En tot dat bloed van het lam mochten zij komen. Dus, omdat daar bloed gevloeid is, omdat er reinigend en verzoenend bloed gevloeid is, omdat er een offer gebracht is. Daardoor is de weg gebaand en daardoor is de deur ontsloten. En vanwege dit verdienend werk van Christus, behalve dus het verkiezend werk van de Vader, het verdienend werk van Christus, is er toegang tot de hemel. Maar dan heb ik niet alles gezegd, want in die uitdrukking hier in Openbaring 7 vers 14 wordt niet alleen gesproken over het bloed van het lam, maar er wordt ook gesproken over een activiteit van hen die straks de hemel bewonen. Zij hebben namelijk met dat bloed van het lam iets gedaan. Zij hebben hun klederen in dat bloed gewassen. En dat brengt bij het werk van de derde persoon. De Vader die verkiest en de Zoon die zich geeft en offert tot verzoening van de zonde en zijn bloed geeft. Maar de Geest die de ogen opent voor de waarde van dat bloed en voor de noodzaak van dat bloed. En voor de dierbaarheid van dat bloed. En de Geest die meer doet dan alleen maar de ogen openen voor dat bloed. Namelijk de Geest die ook brengt bij dat bloed. En de Geest die geloof geeft in dat bloed. En de Geest die geloofsvrijmoedigheid schenkt om onze klederen te wassen in dat bloed. Wat is dat dan, gemeente? Om het nou zonder beeldspraak. Zonder die typische beeldspraak uit het boek Openbaring te zeggen, het betekent toch eenvoudig dit. Zij die straks naar de hemel gaan en die straks God mogen dienen in zijn heilige tempel, dat zijn diegenen die zich hier op aarde hebben leren kennen als vuile, onreine, doemschuldige zondaren, met schuld en zonde en verdorvenheid en onreinheid. En toen God dat tot hen zei, en toen God dat door de Geest duidelijk ging maken en hen daar ook in de beleving wat van te beleven gaf, toen hebben ze ook geleerd het recht van God te billijken. En ze hebben geleerd zichzelf als een onwaardige te aanvaarden en hun vonnis uit Gods hand te aanvaarden. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. En ze hebben zichzelf buiten leren sluiten. Maar toen de Geest hen ogen begon te geven voor dat bloed van Christus, en toen de Geest hen vrijmoedigheid schonk om te komen tot Christus, en toen de Geest hen zelf ging bearbeiden en hen geloof schonk in Christus, toen mochten ze met die vuilheid en met die verdorvenheid en met die onreinheid vluchten tot dat lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En ze hebben in hem, op hem mogen zien en in hem Gods genade mogen aanschouwen. Wie zijn dat die straks de hemel binnengaan? Dat zijn diegenen die, en ik denk aan dat gebed, dat korte, dat diep ernstige, dat hartelijke gebed van de tollenaar uit de gelijkenis. Dat zijn diegenen die gebeden hebben, o God, wees mij de zondaar genadig. En die al die woorden van dat korte gebed hebben leren beleven. En het zo van harte met hun ziel hebben mogen nabidden. Die zo tot die genade Gods in die fontein van Christus bloed zijn gevlucht. En die zo gekomen zijn, niets met zich meebrengen, want ze hadden alles verloren. En God had hen van al hun gerechtigheden en deugden ook beroofd. En ze konden het niet meer doen met wat zij hadden en met wat zij waren. Maar ze kwamen, niets in hun handen. Lege handen hadden ze overgehouden. En met die lege handen hebben ze zich vastgeklemd aan de gekruisigde. Die zullen straks in de hemel zijn. Zij die zich dat bewust zijn geweest door de Geest
die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, die de vuilheid en de verdorvenheid op hun klederen hebben gezien, de vuilheid en de verdorvenheid in hun hart hebben gezien. En zij die daar niet meer mee konden leven, en die het daar niet meer onder konden uithouden, en die toen het evangelie kwam, geloofd hebben in dat evangelie, en die de volmaakte gepastheid van de gepredikte Christus gingen inzien, en die zich zo op hem leerden verlaten. En behalve diegenen die dat gedaan hebben, komt er niemand in de hemel. Behalve diegenen die hun klederen gewassen hebben in het bloed van het lam, komt er niemand in die zaligheid. Maar u zegt, dan hangt het van de mens af. Ik heb u zo pas gezegd, het hangt van God af. God die verkiest. God die van eeuwigheid verkiest en bemint. Maar die zijn verkiezing realiseert en uitvoert in de weg van wedergeboorte, bekering, geloof enzovoort. Die de verkiezing uitwerkt in de weg waarvan ik u in dit gedeelte een gedeelte van mag laten zien. Deelgenoten van de zaligheid worden diegenen die hebben leren geloven. Die als een arme en veroordeelde en verloren en doodschuldige zondaar aan de troon der genade zijn terechtgekomen met de bede, o God, genade. Kent u dat in uw leven? Die pijn van de doorleefde gewaarwording dat wij onrein zijn. Hebt u dat in uw leven geleerd, in te zien wie we werkelijk zijn? Niet wat de mensen van ons denken, wat we misschien zelf nog denken, schijn die we ophouden, maar onszelf gezien zoals God ons ziet. Ach, dat is eigenlijk niet eens mogelijk. Want als God ons ziet, dan ziet hij nog veel meer ongerechtigheid dan dat wij tijdens ons leven ooit zullen beseffen en ontdekken. Maar dan toch dit, kennen we dat, dat we door het werk, door het ontdekkende werk van Gods geest iets gaan verstaan van wie wij zijn in onze val, in onze ellende, in onze schuld voor God, ook in onze vijandschap tegen God. En om dan vanuit die ontdekkingen, vanuit de pijn daarvan en vanuit de smart daarvan te roepen om ontferming en te vluchten tot de God aller genade en te vluchten tot dat lam wiens bloed reinigt van alle zonden. Dat moeten wij kennen, willen wij hoop hebben om naar de hemel te gaan, gemeente. En denk dan maar niet, zoals sommige mensen schijnen te denken, dat we ooit van die gestalte van een vuile en onreine zondaar afscheid kunnen nemen. Denk maar nooit dat er een fase in ons leven komt dat we niet meer naar die fontein van Christus bloed behoeven te gaan om onze klederen te wassen. Denk maar niet dat we ooit op eigen kracht verder kunnen en dat borgwerk van Christus niet meer nodig zouden hebben. De troon in de hemel is de troon van het Lam. En allen die in de hemel voor het Lam zijn, zullen zich altijd door bewust zijn dat zij in de hemel gebracht zijn door het Lam. Door zijn bloed. En ze zullen zich altijd weer bewust zijn dat ze daar gekomen zijn als verloste zondaar. Als verloste zondaar. En in dat besef zullen ze niet kijken op de kroon die straks in de hand van de Heere Jezus is en die hij hen gaat uitreiken. Die kroon is voor hen niet het belangrijkste. Maar ze letten veel meer op de doorboorde hand waarmee die kroon hen toegereikt wordt. Die doorboorde hand is belangrijker dan de kroon. En die kroon willen ze gewillig ook weer afleggen en aan de voeten van dat lam neerleggen. Gemeente, denkt u dat u zich in dat gezelschap thuis zult voelen? Dat u zich met die verloste zondaren één zult weten? Bent u nu één met hen die van harte leren aanvaarden omdat God het hen zegt en omdat Gods geest het hen in het hart schrijft, dat ze vuil en verdorven en onwaardig in zichzelf zijn? En dat er maar één weg der ontkoming is, niet de weg van mijn gerechtigheid en niet de weg van mijn deugden, maar de weg van dat mijn klederen wassen in het bloed van het lam. Heeft dat lam dierbaarheid? Heeft u de gepastheid en de noodzakelijkheid van dat lam gezien? Gaat uw hart naar hem uit? Is dat de begeerte van uw ziel? Geef mij dat lam. Of ik sterf. Buiten hem en buiten zijn bloed staat me schuld getekend voor Gods aangezicht. Een derde antwoord, gemeente, op de vraag wie gaan er straks naar de hemel. Dat vinden wij misschien niet zo direct in het boek Openbaring. Hoewel daar zijn wel een aantal aanwijzingen voor, maar duidelijker vinden we dat in een tekst die ik u al eens eerder genoemd heb, in een ander verband. We hebben het erover gehad dat de hemel onder andere is dat de verlosten daar Gods aangezicht zullen zien. God zien. Nu, wie zullen dat doen? Ik denk weer aan dat woord in de zaligsprekingen, Matthäus 5 vers 8. Zalig zijn de reinen van hart. Want zij zullen God zien. Zij. En anders geen. Alleen de reinen van hart dus. Dat is weer een ander antwoord. De verkorenen die geschreven zijn in het boek des levens des lams. Zij die hun klederen gewassen hebben in het bloed van het lam. En nu een derde antwoord. Wie gaan er naar de hemel? De reinen van hart. En dat brengt ons nog weer dichter bij het werk van de Heilige Geest, zoals u voelt. Want die reinheid van hart, dat is vrucht van het werk van de Heilige Geest en van geen ander. Er is wat met hun hart gebeurd. Dat is geen natuurlijke zaak, nietwaar? Dat is ook vanuit de natuur niet te verklaren. Want er is, zegt de schrift, niet iemand, niet één die God zoekt. Er is er niet één die naar God vraagt. Dus is er niet één die een rein hart heeft? Als er dan toch zijn die een rein hart hebben, dan hebben ze dat ontvangen. Dan hebben ze dat ontvangen door het werk van de wederbarende, van de vernieuwende, van de reinigende, van de heiligende geest. Er gaat wat met hun hart gebeuren. En vanuit hun hart gaat de Heilige Geest hun leven doortrekken en hun leven veranderen, hun leven heiligen. Ziet u, we waren bij de verkiezing. We waren bij de bekering, geloof, rechtvaardiging, vergeving. En nu komen wij bij dit derde antwoord, bij de heiliging. En dat is net zo'n Bijbels antwoord als de vorige twee. En dus moeten we goed beseffen, als wij hoop zullen hebben om straks naar de hemel te gaan, gemeente, dan is het niet voldoende als ik af en toe eens een indruk gehad heb in de kerk. Dan is het niet genoeg als ik de leer, de zuivere leer heb toegestemd. Dan is het niet genoeg als ik een aantal activiteiten heb ontplooid. dan is het niet genoeg als ik eens hartelijk gezongen of hartelijk gebeden of hartelijk geweend heb. Dan is het niet genoeg als ik mijn plichten nagekomen ben. Maar het punt waar het om gaat bij dit derde antwoord is de bron van de onreinheid van mijn bestaan principieel veranderd? Door de kracht Gods. Is het centrum van mijn leven, dat in mijn natuurlijk bestaan op de zonde gericht was en van God afgekeerd was, werkelijk veranderd en op God gericht? Is er in mijn hart gebeurd wat de Heere Jezus deed toen hij de tempel reinigde, toen hij de tafels der wisselaars omkeerde en toen hij die duiven verkochten uitdreef? Is iets van die aard gebeurd in mijn hart? Mijn hart dat van nature een afgodstempel is, met op elke plank wel een afgod en met in elk vertrek wel een afgod die ik dien. En dan zijn er te veel om op te noemen. De afgod van mijn eigen ik. De afgod van mijn zelfzucht. De afgod van mijn lusten. De afgod van mijn geld. De afgod van mijn hoogmoed. De afgod van noemt u verder maar op. Heeft de Heere daar opruiming onder gehouden? Is daar een zuivering begonnen? Zijn de tafels der wisselaars omgekeerd? Heeft de Heere, om het anders te zeggen, heeft de Heere in dat hart gewerkt, een lust en een begeerte naar gerechtigheid en naar heiligheid, een honger en dorst naar gerechtigheid? Als dat niet zo is, hebt u geen Bijbelse grond om te hopen dat u straks in de hemel zult zijn. Alleen de reinen van hart zullen God zien. En ik denk dat we dat woord op ons moeten laten inwerken, gemeente. Ik denk dat dat voor allemaal nodig is, maar voor sommigen wel bijzonder. Voor sommigen wel bijzonder, omdat in het leven van sommigen de enige verandering die zij aan kunnen wijzen slechts een uiterlijke verandering is. En die op grond daarvan toch menen dat ze op de goede weg zijn. Maar van een verandering van het hart weten ze niets. De buitenkant is goed, maar het is een wit gepleisterd graf. Wat is dan een rein hart? Is dat een zondeloos hart? Nee, dat niet. Het reine hart draagt juist leed over de onreinheid die er nog is en die God kent. Daar weet het reine hart van, dat er nog zoveel overgebleven is. Daar draagt het reine hart smart over, omdat God het weet. En dan kan ik bij de mensen best in tel zijn. En dan kunnen de mensen best van alles van me denken. En dan kunnen de mensen ook nog wel naar me opzien en respect voor me hebben. Maar het is alleen omdat ze niet weten wat er in mijn hart nog leeft. Het is alleen omdat ze niet weten wat er in mijn gedachten soms nog omgaat. Maar als ze dat zouden weten, zouden ze het respect ook kwijt zijn. En het reine hart is er zeer gevoelig voor. God weet het wel. En daar heeft het benauwdheid van. En vooral ook hierom, omdat de begeerte er is dat het anders mag zijn. Anders. Dat reine hart dat kent een begeerte naar volkomen reinheid, naar volkomen heiligheid, naar volkomen toewijding. En dat reine hart dat wordt met ernst getroffen. En dat loopt er niet omheen en dat doet dat niet. Dat laat dat woord des Heren niet buiten beschouwing. Maar dat reine hart, dat wordt juist zo getroffen. Als de Heren zegt, jaagt de heiligmaking na. Zonder de welke niemand God zal zien. En juist het reine hart krijgt werkzaamheden met dit soort woorden. Zoals we dat vinden in de eerste Johannesbrief. Iemand die deze hoop op hem heeft. En dat heeft het reine hart. Hoop op hem. Die reinigt zichzelf. Gelijk hij rein is. En zo zijn het. Degenen die straks in de hemel komen. Degenen die een rein hart ontvangen hebben. En die, en dan kom ik toch weer bij Openbaring terecht, gemeente. Weer bij Openbaring 7. Het 15e vers, en daarom zijn zij voor de troon en ze dienen hem. Ze dienen hem, het lam en God, dag en nacht in zijn tempel. Beginnen ze daar dan mee? Met de dienst des Heren? Gemeente, daar begonnen ze hier op aarde al mee. Want het is zo, als de zondaar een zaligmaker krijgt, dan krijgt die zaligmaker een dienaar. Zal ik dat nog eens zeggen? Als de zondaar een zaligmaker krijgt, dan krijgt de zaligmaker in die zondaar een dienaar. En als we geen gewillige dienaar geworden zijn, hebben we ook geen zaligmaker. Zo eenvoudig is dat. Ah, maar ik geloof in de kracht van Jezus' bloed. Dat zegt niks. Ah, maar ik doe vele dingen in zijn naam. Er zullen er zijn die in zijn naam duivelen uitgeworpen hebben. Maar ze hadden geen rein hart. En ze hadden de Heere nooit in oprechtheid gediend. Geloof dat ons hart niet reinigt, is geen zaligmakend geloof. Maar het geloof dat met de vuile kleren naar de fontein van Christus bloed vlucht. Dat geloof reinigt ook het geweten van dode werken. Het geloof dat Christus nodig krijgt en dat Christus omhelst. Dat is ook het geloof dat het hart reinigt. Want het kan niet anders. Zij die Christus door een waar geloof zijn ingelijfd. Ze zullen voortbrengen. Vruchten der dankbaarheid. En in het nieuwe Jeruzalem komt alleen degene die een rein hart heeft binnen. En niet iets dat verontreinigt. En dan een laatste antwoord. En dan kan ik ook weer blijven in het laatste Bijbelboek, gemeente. Ik zou u heel wat plaatsen kunnen noemen. Ik verwijs u even naar het gedeelte wat we gelezen hebben. En dat zijn dan maar twee brieven uit de zeven. Maar ze eindigen allemaal of in het slot van al die brieven staat. Die overwint. En dan komt de belofte. Die overwint. In de brief van Sardes is dat. Die zal bekleed worden met witte klederen. In de brief van Philadelphia is dat. Die overwint. Ik zal hem maken een pilaar in de tempel mijn Gods. In de brief van Laodicea is dat. Die overwint. Ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon. Gelijk ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn vader in zijn troon. Dus. Wie gaan er naar de hemel? De overwinnaars. Die volharden zal tot het einde. Die zal zalig worden. Dat is ook een Bijbels antwoord, nietwaar? Die overwint. Die zal in de troon zitten. Die zal een pilaar zijn. Die zal met witte klederen bekleed worden. Die zal de morgenster ontvangen. En zoveel beloften als er dan maar zijn. Voor de overwinnaars. Openbaring 21 die overwint. Hij zal alles beërven. En hij zal mij tot een zoon zijn. En ik zal hem tot een God zijn. Volharden. Tot het einde toe. En dat hoort ook op ons hart gebonden te zijn, volk des Heren. Dat we ons niet zullen laten ophouden. Dat we ons niet zullen laten terugtrekken. Dat we onze pinnen niet te vast zullen slaan. Dat we niet te veel zullen willen meenemen van deze aarde en deze wereld op de pelgrimsreis. maar dat we het leren zeggen, weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Christen in de pelgrim, in de christenreis van Bunyan, hij was vastbesloten om die hemelse stad te bereiken. Oh, er waren momenten van inzinking, er waren momenten dat hij ging slapen, er waren momenten dat hij op de betoverde grond terecht kwam, er waren momenten dat hij zijn boekrol, zijn perkament kwijtraakte, maar ten diepste in zijn hart, en als hij weer wakker werd, dan leefde dat weer, hij was vastbesloten om binnen te komen, en dan komt Apollyon, hij sluit geen verdrag. Hij sluit geen verdrag met de hel. Hij gaat geen compromis aan met de vorst der duisternis. Maar hij laat zich door niets en door niemand ophouden. Want hij wil overwinnen. De palmtak straks krijgen. Binnenkomen. En binnenkomen wordt aan de overwinnaars gegeven. Laat u toch niet ophouden. En de dingen die u terugtrekken, de dingen die u belasten, de dingen die u bezwaren, de dingen die u aan de aarde binden en aan de aarde doen kleven, leg dan af alle last der zonde, opdat ge moogt lopen de loopbaan die u is voorgesteld. Of voedt u de lusten van uw vlees? Bent u in de eerste plaats uit op gemak en gerief in dit leven op aarde? Geeft u de zonde een plaats? Die overwint. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. En zo worden wij gewezen op de God der verkiezing. En zo worden we gewezen op de activiteit van het geloof dat tot de fontein van Christus bloed vlucht, waar zij hun klederen wassen. En zo worden we gewezen op de roeping tot heilige wandel, om ons te reinigen gelijk hij rein is. En zo worden we geroepen tot volharden. Nou, dan zullen ze toch nog wel wat te zingen hebben over hun eigen geloof en over hun eigen reiniging en over hun eigen volharding. En dan kunnen ze toch spreken over de loopbaan die zij gelopen hebben. En dan kunnen ze toch in de hemel gewagen van dat geloof dat zij beoefend hebben. En van de trouw die zij betoond hebben. En van de ernst die er in hun leven was. Dacht u? Wat zullen ze dan zingen? Dat laat het boek Openbaring ook zingen. De zaligheid is geworden van onze God. En van zijn Christus. Er was niets van hen bij. En toen ze tenslotte binnenkwamen, toen kwamen ze er op de kosten van hun dierbare heiland en zaligmaker. Want het is toch zo, als er een mens, als er een kind van Adam in staat gesteld wordt om te volharden, dan is dat omdat hij door de geest vernieuwd wordt. En als er een door de geest vernieuwd wordt, dan is dat doordat hij in de weg van bekering en geloof gekomen is tot dat bloed van Christus. En als er een tot dat bloed van Christus komt, dan komt hij er omdat hij van eeuwigheid is liefgehad. De overwinning is terug te leiden tot de eeuwigheid. En tot de soevereine keus van een liefhebbend hart van God. Het is terug te leiden tot de soevereine genade van de God die vrij machtig lief heeft. Zult u onder die inwoners van de hemel zijn? Ja, ik weet niet of ik uitverkoren ben. Dat zult u ook nooit te weten komen, tenzij u gaat met uw vuilheid en uw verdorvenheid naar het bloed van het lam. Daar zult u het leren. En eerder niet. En buiten dat lam om niet. Er is maar één manier om te weten te komen of je bij die groep, die categorie hoort, wier namen geschreven staan in het boek des levens des lams. Dat is te gaan de weg van Openbaring 7. Ze zijn gegaan en ze hebben hun klederen gewassen en wit gemaakt in het bloed van het lam. Maar één weg om te weten te komen of ik ook geschreven sta in dat boek des levens. En dat is niet in dat boek inblikken. En niet proberen om langs welke weg dan ook een blik te kunnen slaan in dat boek dat Gods geheim is. De weg waarlangs de Heere dat wil openbaren, dat is de weg van de tollenaar. En die was met die vraag ook niet bezig. Want zijn schuld kwelde hem. En zijn zonde benauwde hem. En dat bloed van Christus, dat had hij nodig. En toen hij zo met zijn schuld en met zijn verlorenheid tot die middelaar, tot die genade Gods de toevlucht nam, toen leerde hij het in die weg ook kennen. Langzamerhand ging God het hem in die weg openbaren. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En dat wat u daar in de tempel beleefde, achterin, dat was vrucht van mijn verkiezende liefde. En dat wat u onderweg uit de tempel naar huis ondervond, toen ik u uw schuld kwijtschold. En toen ge gerechtvaardigd naar uw woning mocht terugkeren door de verdiensten van dat bloed van Christus. Dat is vrucht van mijn verkiezende liefde. Gemeente, daar leert u de verkiezing kennen. Uitverkoren in hem, zegt de apostel toch. En daarom de enige weg. En dat is ook de roep van de evangelie vanavond. Wie gaat er naar de hemel? Ach, kom eerst eens klaar met die andere vraag. Waar is uw schuld? Waar is uw ongerechtigheid? Kom eerst eens klaar met dat aanbod dat de Heere doet. Christus, die vanavond in het evangelie voor u staat. En die zondaren nodigt. En die schuldigen roept. En die vuilen en verdorvenen aan zijn voeten wil zien. En die ze er ook nog zelf door zijn geest wil brengen. En u die dat genadegeheim in beginsel mocht leren, denk erom, die overwint. Zo komen ze thuis. Zo zullen ze Christus zien. Dat kost hen hun rechteroog. Want dat zou hen tot zonde verleiden. En hun rechterhand, die hen tot zonde zou verleiden. Hij moet wassen. En ik minder worden. Die wet gaan ze ook ervaren. Met pijn, met smart. De zelfverloochening. Die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met zijn begeerlijkheden. Maar mijn broeder en zuster, straks, ze zullen hem zien. En is dat niet alle moeite en alle pijn waard? Amen. Psalm 149, het eerste en het vijfde vers.
Heere, we willen uw heilige naam danken. Zou dat niet passen? Nu gij ons uw goddelijk evangelie geeft en nu gij ons spreekt van de zaligheid en dat een volkomen zaligheid. Onze ogen hebben het wel niet gezien en onze oren hebben het wel niet gehoord en we kunnen het ons wel niet voorstellen. Maar gij hebt het bereid voor al degenen die u vrezen en wat u ervan geopenbaard hebt, Heere, dat zou toch voldoende moeten zijn om ons hart in verrukking te brengen en ons jaloers te maken en ons te doen met inspanning van alle krachten zoeken om daar deelgenoot van te worden. Nu hebt u het ons vanavond gezegd hoe we er deelgenoot van kunnen worden en wie er deelgenoot van zullen zijn. Heren, daar ligt genoeg stof in voor onze verdere overdenking. En daar ligt ook genoeg stof in voor eerlijk zelfonderzoek. O, wij bidden van u, geef dat uw woord ons niet alleen de weg mag wijzen, maar ons ook op de weg mag brengen en op de weg mag houden. Geef dat dat praktijk mag zijn, heren, de volharding. Geef dat dat wat praktijk mag zijn, de reiniging. En dat het ook praktijk mag zijn, dat wassen van onze klederen in het bloed van het lam. Opdat we het in die weg en door die genade weldaden van uw geest mogen leren wat uiteindelijk de grond van dat alles is. En hoe dat nu in de eeuwigheid, in de onveranderlijke raad Gods, vast ligt. O, wij bidden van u, Heere, geef dat alle die u vrezen met deze dingen werkzaam mogen zijn, tot vreugde van hun ziel en tot onderwijs van het hart en tot versterking van wat door u gewerkt is en tot meerdere glorie van uw naam en tot een dieper beleven van de grootheid der zaligheid die gij onverdiend schenkt en schenken zult. Maar geef dat uw woord ook mag dienstbaar zijn, heren, aan de bekering van hen die u niet vrezen. De weg is ook hun gewezen. De weg naar het bloed, naar het offer van Christus is vanavond ook nog weer voorgesteld. Bij hem zullen we moeten komen. Tot hem zullen we leren vluchten. Zal het wel zijn met onze onsterfelijke ziel, die door onze natuurlijke geboorte vuil en verdorven is. Heren, we bidden van u, reinig zondaarsharten. Bekeer zondaren tot u. En geef dat mensen zich mogen leren kennen in hun verloren staat voor u. Om zo ook met de tollenaar te bidden, o God, wees mij de zondaar genadig. En te ondervinden dat u ook vandaag nog zulk een gebed genadiglijk verhoort. Heren, we bidden van u dat gij ons allen gedenken wilt in uw rijke gunst. En als we vanavond nog over deze dingen nadenken en naspreken ook wellicht met elkaar, geef er dan uw zegen nog over, heren. En doe het ons aan niets ontbreken. Zegen ons ook in deze week. Wilt gij aanstaande vrijdag, als Jaap en Joke hopen te trouwen, een gezegende kerkdienst geven, waarin uw naam ook mag worden uitgedragen, maar waarin zij het met de hunnen ook mogen beleven, dat gij in ons midden wilt zijn. En wilt gij ook de synode deze week zegenen, heren, als nog een aantal dagen vergaderd moet worden en als nog zeer belangrijke beslissingen genomen moeten worden, wilt gij het nu ook verder in deze laatste dagen van ons synodewerk wel maken en ons blijven zegenen, opdat ook deze arbeid de kerken ten goede mag komen en opdat uw naam er nog om mag worden groot gemaakt. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 52, het zesde en het zevende vers. Maar ik zal als de olijfboom groeien in het huis des groten Gods. En mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. als een in vrede draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.